Ik wil u graag voorlezen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Uit hoofdstuk 12, waar wij lezen over de gaven van de geest. Zoals u het al gehoord hebt, willen we 3 avonden nadenken over de 9 gaven van de geest die hier genoemd worden. Dat is niet zomaar dat getal 9, dat heeft zeker betekenis, daar komen we zo op terug. Ik wil u graag de inleiding lezen van het hoofdstuk en dan de eerste 3 van die 9 gaven voorlezen. We beginnen in 1 Korinthe 12 vers 1... Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Vers 4. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Want ten eerste, aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. Ten tweede, en aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. Ten derde, aan de een geloof door dezelfde geest. Tot zover uit het woord van God. We hebben ons de vorige maal, lieve mensen, broeders, zusters, belangstellenden, bezig gehouden met de vruchten van de geest. Ik zeg het nu maar even voor het gemak in het meervoud. Er staat eigenlijk vrucht van de geest. En die 9 vruchten van de geest, die zou je je parallel kunnen denken met deze 9 gaven van de geest. Dat heb ik toen ook al opgemerkt. Die 9 vruchten van de geest beschrijven in feite het karakter van de Heer Jezus Christus zelf, hebben we gezien. Zoals deze 9 gaven van de geest ons iets zeggen over de bediening van de Heer Jezus. Je zou het zo kunnen zeggen, je moet eerst die 9-voudige vrucht van de geest enigermate kennen, om daardoor te zijn zoals de Heer Jezus, voordat je ook kunt doen zoals de Heer Jezus. Daarom heb ik u de vorige maal gezegd dat die avond heel fundamenteel was voor de 3 avonden die dan vanavond beginnen. Wat we hier hebben, deze 9 gaven van de geest, zijn wel omschreven als het gereedschap in de gereedschapskist die God ons geeft voor onze bediening. Die bediening kan van alles zijn. Eigenlijk zijn dit dus niet 9 bedieningen. U zou hoogstens kunnen denken dat wij in hoofdstuk 12 vers 28 een opsomming vinden van enkele bedieningen. Apostelen, profeten, leraars, krachten, gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen. De Statenvertaling heeft zo'n mooi behulpsels. Het gaat dus over personen met een bepaalde bediening, besturing, verscheidenheid van tongen. Er is een zekere overlap, want sommige van die uitdrukking vindt u net zo terug bij de gaven van de geest. Maar een bediening is een taak die u van de Heere God ontvangen hebt. Uw taak is niet om woorden van wijsheid te spreken, zoals dat hier in vers 9 of vers 8 genoemd wordt. Dat is een stuk gereedschap dat u nodig hebt voor uw bediening. Uw bediening kan variëren. Het kan elke denkbare opdracht zijn die God iemand geeft in het Koninkrijk Gods. Dat kan zijn binnen de gemeente, dat kan ook zijn buiten de gemeente. Denk maar aan evangelisatie. Dat betekent dan het toebrengen tot de gemeente. Het heeft uiteindelijk altijd ook met de gemeente te maken. Dat is een bediening. En het is geweldig belangrijk dat ieder van u weet wat uw bediening is. Uw bediening, dat is niet de last die God u op het hart heeft gelegd. Want je kunt zeggen, ik heb een last voor jonge mensen, maar als je er verder niks mee doet, dan blijft het een last en wordt het nooit een bediening. Het is ook niet dat u getuigt op uw werk van uw geloof, dat is mooi, maar dat is eigenlijk niets meer dan uw normale christenplicht. Maar dat is geen bediening. Maar als u besluit om eenmaal in de maand uw collega's een avondje bij u uit te nodigen om ze in te leiden in het woord van God, als u zoveel goodwill hebt dat ze ook inderdaad komen, dan wordt het een bediening. Als u met uw buren spreekt over de Heer Jezus, dan is dat niet anders dan uw normale christenplicht. Maar als u een ochtend in de 14 dagen uw buurvrouwen, dames uitnodigt om samen met hen te bidden en ze dingen uit te leggen vanuit de Bijbel, dan hebt u een bediening. Luister wat ik zeg. Elke gelovige hier in deze zaal vanavond moet weten wat zijn bediening is of daar zo spoedig mogelijk achter komen. U bent niet geboren voor uw baan. Tenzij dat u in de zeldzame situatie bent dat uw baan en uw bediening voor een belangrijk deel samenvallen. Zoals dat in mijn geval zo is. En er zijn er meer hier. Maar voor de meeste van ons is dat niet het geval. U bent niet geboren voor uw baan. Uw baan is om u en uw gezin in leven te houden, maar dat is niet uw bediening. Uw bediening is waarvoor u leeft. U leeft om God te eren en te prijzen en dat doet u vooral door middel van een bepaalde bediening. En die moet u weten. Daar ga ik nou verder niet over uitweiden, maar het is wel ontzettend belangrijk, want anders gaat het een beetje langs u heen. Dan is het alsof ik de timmerdoos voor u uitpak en u laat zien hoe een hamer eruit ziet en een nijptang en een zaag. Maar uw bediening is om een kast of een tafel of een stoel of wat anders van hout te gaan maken waarvoor u dat gereedschap nodig hebt. Deze drie avonden gaan over het gereedschap. En je zou in zekere zin de stelling kunnen verdedigen, of het helemaal opgaat, dat laat ik nu maar in het midden. Je zou de stelling kunnen verdedigen dat wat uw geestelijke bediening ook is, dat in heel veel, misschien wel verreweg de meeste gevallen, het geweldig zou zijn als u dit gereedschap erbij had. Daar gaat het over. Ik heb zelfs de indruk dat als Paulus aan het einde zegt, in vers 31, streef dan naar de hoogste gaven, dat wij niet moeten gaan zoeken in deze lijsten van 1 Korinthe 12 wat die hoogste zou kunnen zijn. Maar dat hij in feite wil zeggen, de hoogste gaven, dat zijn de gaven die ik hier in dit hoofdstuk aan jullie voorstel. Dat zijn de dingen die je nodig hebt. De liefde is niet de hoogste gave van 1 Korinthe 13. Dat is de gezindheid die je nodig hebt om de gave te kunnen uitoefenen. Daar hebben we het de vorige maal over gehad. Dat is de mentaliteit. Dat is de vrucht van de geest. Maar de gave zelf. Dat zijn geen gaven die de Heer aan sommigen geeft en niet aan anderen. We moeten dat woord gaven hier goed verstaan. Wij kennen het verschijnsel gaventest. En in die test wordt dan uitgemaakt wat voor speciaal talent u hebt. Deze 9 gaven gaan niet over de speciale talenten die u hebt, althans in het algemeen niet. Bij profetie is dat schijnbaar een uitzondering, want je hebt mensen met een profetische bediening. Maar Paulus zegt in 1 Korinthe 14, als allen profeteren, die mogelijkheid ziet u dus. Zoals hij ook zegt, ik wilde dat u allen in tongen spreekt. Dat zijn geen specifieke bedieningen, dat is gereedschap waarnaar elke gelovige zich mag uitstrekken. Gaven zijn hier dan in dit hoofdstuk ook niet talenten die je permanent hebt. Geen van deze 9 gaven, daarvan kunt u zeggen, die heb ik. U hebt ze geen van allen. U krijgt ze op een bepaald moment en altijd voor een ander. Daarom staat er bijvoorbeeld gaven van genezingen. Daar zie je dat heel mooi aan. Het is niet een bepaalde gave. Er is niemand met een gave van genezing. Ik zeg het maar eventjes heel cru. Er zijn wel mensen die meer gaven van genezingen ontvangen dan anderen. Dat is Gods vrijmacht. Dat kan hij zo doen. Zoals ook veel meer mensen zijn die veel meer profiteren dan anderen. Maar die gereedschappen die we hier vinden zijn voor elke gelovige weggelegd. Alleen sommigen ontvangen ze veel vaker dan anderen. Wij ontvangen op bepaalde tijden, als we dat nodig hebben, een woord van wijsheid. Als we de geestelijke condities voldoen. Maar niemand heeft een bediening van woorden van wijsheid. Je ontvangt ze als geschenken, ik herhaal, op een bepaald moment en voor een bepaald doel. En dat doel ben je nooit zelf, dat doel is altijd een ander. Dat is het mooie van de bedieningen. Elke bediening is er voor anderen. Welke bediening u ook hebt in het Koninkrijk Gods, die is er altijd voor andere mensen. U ontvangt deze gave niet permanent. U ontvangt ze als een cadeau dat u op een bepaald moment doorgeeft aan een ander. U ontvangt een woord van kennis. Zo is het met geloof. We zullen dat direct zien. Het gaat hier totaal niet om het zaligmakend geloof. Dat is iets wat je constant eigen is. Je bent een gelovige en dan heb je dus het zaligmakend geloof ontvangen. Eens en voor altijd. Maar daar gaat het hier niet over. Dit geloof hier is een geschenk dat je op een bepaald moment nodig hebt. Namelijk, wat voor momenten? Op een moment dat deze berg in de zee geworpen moet worden. Of die moerbeiboom moet worden uitgerukt en verwijderd. Dit geloof heb je nodig nu op dit moment om, zoals Elia op de Karmel, het vuur van de hemel te laten neerdalen. Het zijn geschenken van God. Daarom staat er in vers 7, aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Elk van de 9 gaven is een stukje openbaring van de geest op een bepaald moment dat je ontvangt om door te geven aan anderen. Er is hier ook sprake van bedieningen in vers 5, maar er is in vers 4 sprake van genadegaven. Charismata. Dan letterlijk een brokje genade dat je op een bepaald moment, ik zeg het voor de 3e keer, ontvangt om door te geven. Ze zijn een wezenlijk onderdeel van elke bediening. Het is het gereedschap waarmee je je werk uitvoert. Laten wij eens kijken naar de eerste 3 daarvan. Woord van wijsheid. Zo staat het letterlijk in de Statenvertaling, in de Telosvertaling. Je ontvangt een woord van wijsheid. Dat is niet voor bepaalde gelovigen. Dat zou wat zijn. Elke gelovige kan zich en mag zich daarnaar uitstrekken. Het is een woord dat gesproken moet worden. Er staat dus niet dat je wijsheid ontvangt, zoals Jacobus 1 dat beschrijft. Als je wijsheid nodig hebt, dan bid je daarom. Maar dit is het woord van wijsheid. Het woord dat je spreekt voor een ander. Het is het woord dat jij uitspreekt op een bepaald moment voor een ander. Als wij straks met een aantal mensen voor een aantal van u gaan bidden, dan zal dat vooral voorbeden zijn. Er is geen tijd voor een lang gesprek, maar je doet dat als bidder met een gebed in je hart. Heer, geef me de genade om in die heel korte tijd te weten wat ik tegen deze persoon moet zeggen. En ik neem daar meteen het volgende bij, een woord van kennis. Heer, geef mij genade om te weten wat er echt met deze persoon aan de hand is. Dit is maar een voorbeeld. Doe je voorbeden voor mensen, spreek je met mensen in een zielzorgelijke samenhang, dan doe ik dat altijd met een gebed. Heer, God, geef me de wijsheid om te begrijpen wat er met die persoon aan de hand is en leer mij met een woord van wijsheid te spreken. Geef het mij op de lippen, Heere God, door uw Heilige Geest. Als ik ga spreken tot die mens, geef mij de woorden op de lippen die die mens in zijn of haar situatie kunnen helpen. Dat is een woord van wijsheid. We hebben in het boek van de Handelingen prachtige voorbeelden van zulke woorden van wijsheid. Als Petrus in Handelingen 4... onder grote druk zijn getuigenis moet geven. We hebben daar destijds al even bij stilgestaan toen het ging over de vervulling met de Heilige Geest. Dan staat daar, als hij gevraagd wordt in vers 7, door welke kracht of door welke naam hebt gij dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tot hen. En dan spreekt hij, overste van het volk en oudste enzovoort. Wat hij dan zegt zijn woorden van wijsheid die God hem op dat moment door de Heilige Geest op de lippen geeft. Daarom staat er ook voor ons speciaal bij. Hij was vervuld met de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft in Marcus 13 tegen zijn discipelen gezegd. Als jullie in zulke situaties zullen zijn, voor koningen en stadhouders gesteld zullen zijn, ga je dan niet precies voornemen wat je allemaal moet zeggen of zwijgen. De Heilige Geest zal het je op dat moment schenken. Het is van het grootste belang dat wij dat leren. De allereerste keer dat ik in een gemeente gepreekt heb, heeft de Heere God me dat eens en voor altijd rigoureus duidelijk gemaakt. Want hij had mij duidelijk van tevoren gezegd dat ik moest spreken. Dat doet hij niet altijd, maar vaak wel. Dat kan natuurlijk alleen maar in gemeenten waar ook niet van tevoren vaststaat wie er zal spreken. Maar die keer wel, had het mij de avond van tevoren geopenbaard. Ik zat daar wel over in de zenuwen, want er waren toch heel wat broeders ouder en ervarener dan ik. Maar toen het zover was, toen gaf de Heer mij die vrijmoedigheid en al de gedeelten die ik in mijn zenuwachtigheid voorbereid had om daarover te spreken, die sloeg hij mij uit de handen en hij gaf mij het woord dat ik moest spreken. En het was heel duidelijk voor mij dat hij op dat moment tegen mij zei, zo wil ik dat jij leert spreken. Ik wil dat je leert spreken de woorden die ik jou geef. Ik wil dat je leert spreken de woorden die ik je op de lippen leg. Natuurlijk, zoals vanavond, is het een beetje anders. U weet dat onderwerp al maanden geleden. En ik bereid mij erop voor om dat onderwerp goed te kunnen behandelen. Maar principieel is dat niet anders. Ik zeg niet dat ik altijd een goed instrument ben, een goede spreekbuis ben. Dat er nooit woorden van mij bij zijn, dat zeg ik niet. Was het maar waar. Maar wat ik wel zeg is dat dat mijn intentie is. Bij het spreken wil ik woorden van wijsheid ontvangen van de Heer door de kracht van de Heilige Geest die ik mag doorgeven zoals Petrus het hier deed. Maar ook in heel praktische situaties. Denk in Handelingen 10. Hoe het daartoe ging bij Petrus toen hij daar zat in geestvervoering op het dak. Dat is een manier, niet een manier die ik regelmatig meemaak. In geestvervoering raken en dan rechtstreeks de stem horen van de Heilige Geest. Maar het is een heel bijzondere manier waarop het kan gebeuren. Waardoor God hem wijsheid gaf hoe hij in een situatie zou moeten handelen die zich onmiddellijk daarop voordeed. Namelijk een verzoek om het huis van een heiden binnen te gaan. Wat je als orthodoxe Jood niet deed. God gaf hem een woord van wijsheid te spreken tot deze mensen en tot de mensen die daar in dat huis zouden zijn. En hij gaf hem dat rechtstreeks. Hij gaf hem dat van tevoren. Dat kan dus zo. Hij gaf hem dat van tevoren opdat hij dat zou doorgeven. Dat kan door een visioen. Dat kan door woorden van de Heilige Geest in het hart van de mens. En het kan ook zo, dat is mijn derde voorbeeld, zoals het in Handelingen 15 beschreven staat. Waar een heel gekrakeel ontstond van de oudsten en apostelen tijdens die eerste kerkvergadering in Handelingen 15. En dan staat daar tenslotte in hoofdstuk 15 vers 28, heel merkwaardig, in hun brief. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. U verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke. Het ging over een pijnlijke situatie. Het ging over de vraag hoe de verhouding zou moeten worden tussen Joodse christenen en niet-Joodse christenen. Over de vraag of aan die niet-Joodse christenen ook de wet van Sinaï moest worden opgelegd. Dit was een beslissend moment. Een moment waar het erop aan zou komen te luisteren naar de stem van de Heer, zoals we in dat laatste lied gezongen hebben. En we zien dat mannen als Petrus en Jacobus dan woorden van wijsheid spreken waarvan allen weten, dit is het woord van de Heilige Geest op dit moment. Ik herinner me zulke momenten in onze oudste raad in Utrecht, waar wij in een heel moeilijk pakket zaten, meer dan eens. En waar we absoluut niet wisten wat we moesten doen. Wat wijs was. En wat we deden in zulke gevallen, is dat we samen op de knieën gingen en de Heer baden. En als we opstonden van onze knieën, gaf een van ons het woord van wijsheid. En ieder wist, dat is wat de Heer ons te zeggen heeft. Ieder weet dat dan ook onmiddellijk. Je voelt in je hart, dit is het. Dit is wat de Heilige Geest schenkt. Een openbaring van de Geest tot welzijn van allen. Tot wat nuttig is, zoals het in andere vertalingen staat. Dat is het woord van wijsheid. Zoals de Heer Jezus het zo vaak gedaan heeft. Denk erom dat we dit goed onderscheiden van wat het gezond verstand heet in het alledaagse leven. Of onze menselijke intuïtie. Ik zal niet zeggen dat dat geen nuttige eigenschappen zijn. Hoera voor de mensen met een gezond verstand. Hoera voor de christenen met een gezonde intuïtie. Maar dat is het in het natuurlijke vlak. Ik heb dat de vorige keer ook benadrukt. Dat ligt op het natuurlijke vlak. Hier gaat het over het woord van de geest. Dat kan ook het woord van de geest zijn dat tegen alle gezond verstand ingaat. Dat hoeft gelukkig niet altijd zo te zijn, gelukkig niet zou ik zeggen. Maar laten we dat leren onderscheiden, daarom zijn deze dingen zo belangrijk. Want als het werkelijk van de geest is, kan het in de lijn liggen van het gezond verstand en het kan daar ook dwars tegen ingaan. Maar het zal zo gebeuren dat als we allemaal afgestemd zijn op de golflengte van de geest, dat ieder weet, dit is wat de Heer van ons vraagt. Dit is het. En zo is het met het woord van kennis. Bij de zalving hebben we destijds het woord gezien van 1 Johannes 2 vers 20. Waar we lezen, jullie hebben de zalving van de Heilige en de ene vertaling zegt, gij weet dat allen. Een andere zegt, gij weet de waarheid, dan moet je dat woordje dat ook in het Grieks niet staat, vervangen. Gij weet de waarheid allen. Gij weet allen wat er geweten moet worden. Niet gij weet alles, zo kun je het ook lezen. In sommige handschriften staat het zo weergegeven, maar dat is ook verwarrend trouwens. Maar gij weet allen door de Heilige Geest wat gij moet weten voor een bepaalde situatie. Het woord van kennis is dat God ons informatie geeft die we op een andere wijze niet zouden kunnen weten. Als Ananias en Safira bij Paulus, bij Petrus komen, dan weet Petrus, en hij spreekt ook het woord van kennis, dat zij liegen. Dat is niet omdat hij een helderziende is. Dat is niet omdat iemand hem dat in de oren gefluisterd heeft. Maar dat is omdat de Heilige Geest hem dat op dat moment openbaart. En zoals we in Handelingen 14 dat lezen van Paulus, als daar een man is die verlamd is en die zit daar in de menigte, dan ziet Paulus dat die man geloof had om gezond te worden. Dat is zien met je geestelijke ogen. Het woord van kennis betekent informatie ontvangen over een situatie en dat ook uitspreken die je alleen rechtstreeks van de Heilige Geest kunt ontvangen. Laten we goed bedenken, wat ik al eerder gezegd heb, dit is niet alleen voor hooggevorderde christenen. Als je daar met mensen over doorspreekt, dan zul je een heleboel gelovigen tegenkomen, dat als je het maar uitlegt, die dan op een bepaald moment zeggen, oh, maar dat ken ik wel. Ik zou bijna zeggen, het zou te gek zijn als u dat ook nog nooit meegemaakt zou hebben. Maar er zijn bijzondere gevallen. Dat het woord van kennis gesproken wordt in een gemeente en waar dat een hele gemeente ook in beroering kan brengen. Ik wil u toch een klein voorbeeld daarvan geven dat me zo zelf getroffen heeft. Het was vorig jaar in mei of juni dat ik op een zaterdagochtend vroeg wakker werd en tegen waken aan was tussen slapen en waken. Het was net in een tijd dat kort tevoren 3 mannen in onze gemeente, en 2 daarvan verkondigden ook regelmatig het woord in onze gemeente. 3 mannen in onze gemeente mij persoonlijk vertelden dat ze verslaafd waren aan pornografie. En de Heere God zei op die zaterdagochtend heel duidelijk tegen mij, veel duidelijker dan hij anders spreekt, dat ik dat vanaf de preekstoel moest vertellen, zonder hun namen te noemen. En de Heer liet mij zien dat dat een topje van de ijsberg was in onze gemeente. Ik heb sedertdien gemerkt dat dat in vele gemeenten niet anders is. Maar toen ging het om onze gemeente. En ik heb die zondag daarop het verteld aan de gemeente. Ik heb gezegd, ik heb een woord van de Heer ontvangen en ik wil dat ook vertellen. En de Heer heeft me laten zien, dat is een topje van de ijsberg. Dat klinkt nogal hard en ik heb het ook trillend gedaan, want ik wist niet hoe de gemeente daarop zou reageren. Ik heb toen ook verteld, dat had de Heer me opgedragen, dat ik mijn eigen zondenlijstje, daar stond gelukkig geen pornografische verslaving op, maar wel andere dingen die voor God net zo goed ernstig zijn, dat ik mijn eigen zonde erbij moest vertellen. Ik mocht me niet verheffen boven de gemeente. Ik moest laten zien dat ik ook, wat dat betreft, een zondaar ben zoals zij. Al waren het dan zonden die ik beleden had en die Heer had weggedaan. Maar die tussen mij en God instonden. Niet alleen maar onbeleden zonden, maar wat ik u in een eerdere appeldienst heb gezegd over zondige bindingen. Dat is toen ook gebeurd, dat heb ik ook gezegd. En ik heb verteld dat ik ze opgeschreven had voor de Heer. En dat ze voor het aangezicht van de Heer waren weggedaan. Na die samenkomst waren er meteen twee broeders die opstonden en openlijk zeiden dat ze ook zonde hadden te belijden. En een week later lagen er op de avondmaalstafel een heel stapeltje brieven, lijstjes van zonde, van mensen die zonder dat ik dat gezegd had, dat op de tafel hadden neergelegd. En vanaf dat ogenblik, want dat topje van de ijsberg, dat was nog maar nauwelijks verder ontbloot. Maar vanaf dat ogenblik is God gaan werken in onze gemeente. En het lijkt erop dat nu pas in dit najaar de dam doorbreekt. En we nu pas ontdekken hoeveel mannen, maar ook, dat duurt, heeft langer geduurd, ook vrouwen die verslaafd zijn aan seksuele zonden. En ik noem u dat als een voorbeeld. Hoe belangrijk het is om te luisteren naar de stem van de Heer. Waardoor God ook dingen kan openbaren. Omtrent ons persoonlijke leven. Dingen kan openbaren omtrent de gemeente. En het is schrikbarend, maar de Heer heeft het me toen laten zien. Het is schrikbarend hoeveel bleken te lijden aan deze verschrikkelijke vorm van verslaving. Er zijn andere verslavingen, hoor, laten we daar goed om denken. Het is verschrikkelijk om verslaafd te zijn aan nicotine of aan alcohol of aan drugs of wat dan ook. Het gaat me er niet om dat de ene verslaving erger zou zijn dan de ander. Maar ik heb het nu over deze vorm van verslaving, omdat de Heere God me daarover een woord van kennis gegeven had. En het werkt nog steeds door. En ik zeg u nu al, als hier mannen en vrouwen zijn die verslaafd zijn aan deze vorm van verslaving, aan seksuele verslaving of aan pornografische verslaving, schroom niet. U hoeft geen lange verhalen te houden. U hoeft uw zonde niet in alle walgelijke details op te biechten. Maar vraag om gebed. Kom straks naar achter en vraag om gebed. Dat u verlost mag worden uit deze vreselijke band. Het is als een werk van de Heilige Geest dat door onze gemeente gaat. En mannen en vrouwen van wie je het nooit gedacht zou hebben, ach, je denkt het eigenlijk nooit van iemand. Daarvan komt het nu aan het licht. In persoonlijke gesprekken en enkele keer zelfs in openbare belijdenissen. God is bezig. Bent u ervoor open dat God door u heen de dingen wil openbaren, aan het licht wil brengen in uw gemeente? Denk erom, het gaat niet om wat God in uw eigen leven aan het licht brengt, want het gaat om het woord van kennis. Het gaat om het woord dat u doorgeeft aan een ander. Als je voor open staat, is het mogelijk dat je bidt met iemand of dat je naar iemands verhaal luistert in het kort, zoals we dat straks hopen te doen, en dat de Heer je een woord van kennis geeft en dat je dat misschien bescheiden in een vraag formuleert. Is het misschien dit of dat? En dat het raakgeschoten blijkt te zijn omdat de Heer je op dat moment ingeeft. En dat jou kan helpen, dat die persoon kan helpen om met die dingen voor de dag te komen. Maar dat jou ook kan helpen om die mensen in gebed bij de Heere God te brengen. Opdat ze verlost worden. Opdat ze verlost worden. Een woord van wijsheid en een woord van kennis is nooit om te vernietigen. Om mensen in een hoek te schoppen. Is altijd tot zegen. Is altijd om te dienen. Is altijd om mensen dichter bij de Heer te brengen. Is altijd om ze te helpen. Het is om de gemeente verder te brengen. Zoals bij al die voorbeelden, en ik had nog veel andere voorbeelden uit de handelingen kunnen nemen. Weet u wat er ook voor nodig is? Het is geloof. Er is een wonderlijke samenhang, dat kun je in één avond niet uiteenzetten, tussen al deze 9 verschillende gaven. Je hebt ze in zekere zin nodig, je hebt ze allemaal nodig om in zekere zin om je bediening goed te kunnen uitvoeren. Want om een woord van kennis te spreken tot iemand heb je soms een stukje geloofsmoed nodig. Je hebt geloofsmoed nodig om het woord van kennis of het woord van wijsheid te spreken. Ik weet het uit eigen ervaring, want ik stond daar met trillende knieën. Ik had eerst aan de broeders gevraagd of ik dat woord mocht doorgeven en of ze voor me wilden bidden. Dat hebben ze ook gedaan. En verschillende hebben eerst gebeden voordat ik de moed vond om dat woord van kennis in de gemeente door te geven. Daar is geloof voor nodig. Lieve mensen, ik heb u al gezegd, het gaat hier niet over het zaligmakend geloof. Het gaat hier over geloofsvertrouwen. En natuurlijk is geloofsvertrouwen iets dat heb je elke dag nodig. Wij leven in geloofsvertrouwen. Geloof, trouw is in het Grieks hetzelfde woord. Geloven is vertrouwen dat iets waar is. Er is u straks een mededeling gedaan over de geboorte van een prinsesje en u kwam niet op de gedachte dat die broeder dat gejokt zou hebben. Of dat de radionieuwslezers het gejokt zouden hebben. U gelooft erop, u vertrouwt erop dat dat waar is. En helemaal als God dingen zegt. En nog een stapje verder is dat je niet alleen maar gelooft dat iemand ware dingen zegt, maar dat je die persoon zelf vertrouwt. Het gaat nog veel dieper. En nog dieper gaat dat je, en dat is pas echt Bijbels geloof, dat je je aan die persoon toevertrouwt. Allemaal woorden waarin dat woord trouw zit. Je toevertrouwen aan die persoon. Geloof is dat ik op dat heel belangrijke moment van mijn leven zoveel vertrouwen in God heb dat ik mij aan hem over ga geven. En dat ik durf te zeggen, Heere God, ik begrijp niet waarom u dat van mij vraagt, maar ik vertrouw u. Ik heb vanmorgen in Soest gepreekt over het boek Job. En Job had alle reden om te zeggen, Heere God, ik begrijp soms helemaal niets van u, maar ik vertrouw u. Ik vertrouw u. Dat laatste krijgt hij maar moeilijk uit zijn keel. Maar toen God tegen Abraham zei, ga heen en offer je zoon. Toen moest Abraham God vertrouwen. Hij begreep er niets van. Maar hij moest vertrouwen dat God de waarheid sprak en dat God het goed met hem meende. Hij moest zelfs vertrouwen dat God zijn belofte niet te min ging waarmaken. Hij moest dus zelfs geloven dat God zijn zoon dan wel uit de doden moest terugbrengen. Want anders konden die belofte niet in vervulling gaan. Zo staat het in Hebreeën 11. Dat is God vertrouwen. Abraham had op dat moment, daar hebt u dus een voorbeeld uit het Oude Testament, op dat moment geloof in God nodig. Om een handeling te plegen die je anders, als je dat geloof niet had, nooit van zijn levensdagen zou plegen. Integendeel, je zou je verschuilen achter allerlei argumenten. Het is merkwaardig dat Jacobus 2 die voorbeelden noemt van geloofsdaden. Abraham en Rachab. Allebei deden ze iets waarvoor je in de gevangenis kunt terechtkomen en waarvoor je zelfs in oorlogstijd zou standrechtelijk geëxecuteerd kunt worden. Abraham was van plan zijn zoon te vermoorden. Daar ga je vele jaren voor de gevangenis in. En Rachab verried haar eigen volk. Ze was een landverrader door spionnen te herbergen en weer vrij uit te laten gaan. Daar kun je voor standrechtelijk omgebracht worden in oorlogstijden. En Jacobus zegt, kijk, dat zijn nou geloofsdaden. En hij neemt juist deze twee buitennissige voorbeelden om te laten zien. Hier waren mensen die totaal niet via hun gezond verstand te werk gingen. Zelfs niet eens naar de normen van fatsoen wat een mens doet. Vaders horen hun zonen niet te doden en mensen horen hun land niet te verraden. Tenzij God dat van je vraagt, dan ook al begrijp je er niets van, dan heb je geloof genoeg, dat is vertrouwen genoeg, dat God weet wat hij doet. Dat is geloof. Dat is geloof. Dat geloof heb je in maten en soorten. We hebben, als het om het zaligmakend geloof gaat, daar eigenlijk geen rangen en standen in. Je gelooft of je gelooft niet. Je hebt dat zaligmakend geloof ontvangen. Je weet, de Heer Jezus is voor je zonde gestorven. Hij is je Heer en je Heiland geworden. En je wordt voor eeuwig behouden. Daar kun je wel aan twijfelen. Je kunt onzekerheid hebben op je geloof. Maar dat is heel wat anders dan wat de Bijbel kleingeloof noemt. Twijfelen aan je behoudenis, dat is niet wat de Heer Jezus kleingeloof noemt. Twijfelen aan je behoudenis is moeilijk genoeg. En als u daar problemen mee hebt, alsjeblieft kom straks naar achter en we willen heel graag met u bidden. Dat u mag leren te vertrouwen op Gods belofte. Maar we hebben het nu eigenlijk over dat praktisch geloofsvertrouwen in God. Door dik en door dun in alle omstandigheden van het leven. En dan heb je geloof in maat en soort, in rangen en standen. Je hebt klein geloof, je hebt een toenemend geloof en je hebt een groot geloof. En de gave van het geloof hier in 1 Korinthe 12 is dat je op een bepaald moment voor een bepaald werk in een bepaalde omstandigheden een groot geloof ontvangt. Het geloof om dat te doen. Iemand vroeg eens aan Moody of hij geloof genoeg had om op de brandstapel te sterven. Toen zei hij nee. En die heb ik ook totaal niet nodig, dat geloof. Want de kans is gering. Maar als het zal gebeuren, dan vertrouw ik erop dat God mij geloof genoeg zal schenken om die marteldood te doorstaan. Geloof is dat wat je nu nodig hebt om een berg in de zee te krijgen. Klein geloof. Dat is niet direct de gave van geloof. Gave van geloof is groot geloof. Ja, wij zijn mensen van klein geloof en daarom bidden we elkaar toe dat we door de Heilige Geest meer geloof ontvangen. Zoals straks zien in Lucas 5, 17, dat de discipelen bidden, Heer, geef ons meer geloof. Geef ons een groter geloof, Heer. Zou je dat niet willen? Klein geloof, ik kan ervan meepraten. Ik zal u vier voorbeelden noemen. Het zijn precies de vier voorbeelden die je kunt vinden in het Matthäus-evangelie. In de eerste plaats in Matthäus 6, vers 30 en 31. In de bergreden. Matthäus 6, vers 30 en 31. Wat maken jullie je zorgen over de dag van morgen? Wat je eten en drinken zult? Waarmee je kleden zult? Ach, lieve mensen, wat is dat herkenbaar, zeg. Je zorgen maken over dingen die misschien helemaal niet komen. Ik heb met heel wat mensen vanmorgen nagesproken en gebeden na afloop van die samenkomst. En er was een jong stel en die maakte zich allerlei zorgen. Als nou dat gebeurde, zou dat en dat. Maar ja, als het dat gebeurde, dan zou misschien wel dat en dat en dat en dat. En ze menen het zo goed. Maar je kunt je op die manier zoveel zorgen maken over dingen die waarschijnlijk nooit gebeuren. Maar dan maak je je zorgen. Lieve mensen, ik sta een beetje hoger vanavond, maar ik ben erg wat dat betreft, zou je misschien niet zo zeggen. Wel een tobber. Meer dan die geboren optimisten. Ik maak me gauw zorgen, zegt mijn vrouw tenminste, en die heeft meestal gelijk. Je maakt je gauw zorgen, dan begin ik weer. Dan zegt ze, joh, waarom zit je daar nou al over te denken? Je weet helemaal niet of dat wel gaat gebeuren. Dan is het toch vroeg genoeg om je zorgen. Oh ja, dat is waar. Klein geloof. Want dat is het eigenlijk. Als ik een groot geloofsvertrouwen in de Heere God had, dan zou ik toch geen zorgen over maken. Dan zou ik zeggen, ik wacht wel af. Als zover is, dan is het vroeg genoeg om je zorgen te maken. Zoals Nicolaas Beets al dichtte, mens lijdt dikwijls het meest om het lijden dat hij vreest, doch nimmer opkomt dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Wat God te dragen geeft, kan al moeilijk genoeg zijn. Als je dat zelf nog vergroot door al het lijden dat je vreest en misschien nooit komt, heb je meer te dragen dan God geeft. De tweede keer dat de Heer Jezus spreekt over klein geloof, dat is als hij zelf in het scheepje is en de discipelen zo bang zijn dat het scheepje vergaat. Ja, wij hebben makkelijk praten, maar wij als stuurlui aan de wal zeggen, hoe kun je nou zo dwaas zijn? We hebben vader zoon aan boord. Hoe kan het scheepje nou vergaan? Dat is toch ondenkbaar? Ja, wie zal maar in de storm zitten? Dat de golven huizen hoog over je heen komen. Meester, ziet u het niet dat wij vergaan? Wat maken jullie je angstig, kleingelovigen? Lieve mensen, dit is zo reëel. Of ben ik nou de enige die last heeft van zulke dingen hier? Kleingelovigen, zegt de Heer Jezus. Waarom vertrouwen jullie me niet? Ziet u, daar komt het altijd weer op neer. Waarom vertrouw je me niet? Zoals in wat ik net noemde, staat Matthäus 8, vers 24 tot 26, als u het opschrijven wil. 8, vers 24 tot 26. En in 14, vers 29 tot 31, hebt u iets dergelijks. Petrus lopend over het water. We beginnen wel gauw over zijn twijfel te spreken. En dan zeggen we met de Heer Jezus, jongen, wat een klein geloof van die Petrus. Maar het was even zo goed wel fantastisch natuurlijk, hè, dat hij het lef had om op het water te lopen, hè. Heer, als u zegt, kom, dan kom ik. Het was de uitvoerder die er erg in had. En de Heer Jezus zei, kom. En hij ging op de rand van het bootje zitten en hij voelde of het water hield, maar het hield niet. Hij ging er met zijn voeten dwars doorheen. Geloof is dat je de moed hebt om je af te zetten van het bootje. En de bescherming los te laten. De rand los te laten. Om dan te ontdekken dat het water houdt. Als je blijft zien op hem. Geloof is vertrouwen. Hij heeft gezegd kom. Hoor je dat? Hij heeft gezegd kom. Dan kan ik ook gaan. Dat is vertrouwen. Hij heeft het zelf gezegd. Moet je natuurlijk ook goed leren luisteren naar zijn stem. Hè, zoals we in dat laatste lied zongen. En al die andere stemmen tot zwijgen brengen. Als hij zegt kom, dan kom je. Dan ga je. Maar toen hij op de wind zag en op de golven. Toen zei de Heer Jezus, waarom ben je begonnen te twijfelen, kleingelovigen? Ja. En de vierde keer in Matthäus 17, vers 19 en 20. Als de discipelen bidden voor die maanzieke knaap en die jongen wordt niet gezond. En ze vragen aan hem, hoe kan dat nou? Dan moet je niet vergeten dat ze al door het land getrokken waren en al vele zieken hadden genezen. De Heer Jezus had ze zelfs opgedragen doden op te wekken, melaatsen te reinigen. Wonderbaarlijke dingen waren er gebeurd. En nu ineens, je zou zeggen, gewoon een standaard situatie, maanzieke knaap, handen opleggen, alles klaar. En dat wou niet. En dan zeggen ze, waarom konden wij hem nou niet uitdrijven? Wat mankeerde er aan ons? De kracht was er toch? U was er toch? De Heilige Geest was er toch? Waarom konden we niet? En dan zegt de Heer Jezus, vanwege uw klein geloof. Nooit gemerkt in de Bijbel dat mensen geweldige geloofsdaden plegen, dat ze daar ontzettend kwetsbaar zijn. Ontzettend kwetsbaar. Er hoeven straks maar 3 mensen te komen die zeggen, was een mooie preek en ik ben ontzettend kwetsbaar. Simson, daar lezen we van dat hij 1000 man had geslagen met een ezelskinnebak. Een half uur later ligt hij bijna te creperen van de dorst en is het afgelopen met hem. Wat zijn we kwetsbaar. Abraham had met 318 man die 5 koningen verslagen. Zegevierend kwam hij naar huis. En toen overwon hij in zekere zin ook nog de koning van Sodom die hem wilde verzoeken. Met al die buiten en al die verzoekingen weerstond hij. Maar 's nachts slag hij de woelen op zijn bed. En toen kwam God en die zei tegen hem, wees niet bang, Abraham. Kwetsbaar. Wees niet bang, Abraham. Bang? Abraham bang? En Elia daar op de berg, op de Karmel. Met die 400 Baalspriesters en die 450 priesters van de Astarte, als ik me goed herinner. Allemaal gedood. En het hele volk teruggekeerd tot de Heere God. En 's avonds rent hij voor de koets van Achab uit. Oh, wat een geloofsheld. En de volgende dag komt er 1 briefje van een vrouw. En hij gaat op de loop. En hij ligt onder een jeneverstruik en hij zegt, laat me maar sterven hier. Kwetsbaar. Wat zijn we kleine nietige wezentjes. Hoe komt het, Heer, dat we het niet konden? Waarom ging het niet? Vanwege jullie klein geloof, zegt de Heer. Want het geloof van gisteren is geen garantie dat je vandaag geloof zult hebben. Sterker nog, het geloof van gisteren maakt je vandaag heel erg kwetsbaar. En heb je weer nieuw geloof nodig. En dan gaat God weer een nieuw charisma schenken. Een nieuwe genadegave van geloof. Als je morgen weer een berg hebt te verplaatsen. Kan je je voorstellen? Zeg door deze berg dat die wordt opgenomen en in de zee geworpen. En je hebt het gedaan. Je hebt het gedaan. Wat ben je kwetsbaar morgen? Want morgen staat er ineens een klein heuveltje voor je. En je bidt er tegenaan. Je krijgt dat heuveltje niet opzij. En gisteren heb je nog een berg in de zee geworpen. Want het geloof van gisteren is geen hulp voor vandaag. Ik heb vandaag een nieuwe genadegave van geloof nodig. Een nieuwe uitstorting van geloof. Uw klein geloof. Als je geloofd hebt als een mosterdzaad. Vroeger dacht ik altijd zo klein als een mosterdzaadje. Maar dat zou wel verschrikkelijk ontmoedigend zijn zeg. Als ons geloof nog oneindig veel kleiner is dan een mosterdzaadje, als we nog niet eens een berg kunnen verplaatsen. Maar ik denk niet dat de Heer Jezus hier over de kleinheid van het mosterdzaadje heeft. Kijk eens wat er gebeurt als je een mosterdzaad gaat planten. Het is geloof dat je als investering moet zien. Zo'n klein zaadje, plant het. En wat gaat er gebeuren? Het wordt een boom. Als je geloof hebt als een mosterdzaad, een geloof waarin God kan investeren. Dat gaat groeien. Zodat straks de vogelen van de hemel erin kunnen nestelen. Dat is een geloof waardoor je kunt zeggen, niet tegen elke willekeurige berg, maar tegen die berg waar je morgen maandag tegenop loopt. Waarvan je denkt dat die nooit aan de kant kan, totdat je leert God te geloven. Geloof is geen overmoed, maar als de Heere God tegen je zegt, als je mij vertrouwt, gaat die berg aan de kant. Dan moet je natuurlijk bedenken, hè? Geloof is geen overmoed, kun je maar niet alles vragen. Maar als God je zegt, als jij mij vertrouwt, gaat die berg aan de kant. En je vertrouwt hem, dan ga jij door het geloof die berg aan de kant zetten. Als een mosterdzaadje. Zo'n geloof gaat groeien. En Lucas 7, die geeft de Heer Jezus bijna hetzelfde antwoord als de discipelen tegen hem zeggen. Heer, geef ons meer geloof. Laat ons geloof mogen groeien. Laat het zijn als een mosterdzaad. Stop het in de grond. Zodat God erin kan investeren, zodat het gaat groeien. Gaat groeien. Elke geloofsdaad die je in je leven meemaakt, gaat je helpen om de volgende dag weer met geloof God aan te lopen. Ik lag eenmaal als een klein jongetje onder het dak van mijn grootmoeders huisje, vlak onder het dak, en het stormde en regende. En ik was helemaal alleen. Grootmoeder sliep beneden en ik sliep boven. Ik was nog maar zo'n klein ventje en ik was zo verschrikkelijk bang. tenslotte riep ik uit in mijn angst, o Heere God, laat die vreselijke storm toch ophouden. En op hetzelfde moment hield het op met regenen en waaien. Op dat moment werd er een mosterdzaadje in de grond gestopt. Want de storm ging liggen. En God verhoorde het gebed van die kleine jongen. Ik heb lang niet altijd op dat niveau van dat kleine jongetje gestaan. Maar het was wel een mosterdzaadje dat God in de grond stopte. En dat ging groeien. Want als God zulke gebeden verhoort, dan kan hij ook andere gebeden behoren die heel wat belangrijker zijn dan dat een bang jongetje op zolder niet meer het gekletter van de regen en het gesuis van de wind hoeft te horen. Als u geloofsdaden in uw leven gaat leren kennen, gaat God u zegenen. En gaat u moed verzamelen voor grotere geloofsdaden. Niet voor overmoed, maar voor grotere geloofsdaden. Daarom zeggen de discipelen, geef ons een groter geloof. Vermeerder ons het geloof, zeggen ze. Geef ons een groeiend geloof. Zou u dat niet willen? Zou u niet een groeiend geloof willen? Je ziet het soms zo groeien in een hele korte episode. Johannes 4 zegt die hoveling, ach alsjeblieft, Heer Jezus, kom toch thuis bij me op bezoek, want mijn zoon is doodziek. En Heer Jezus zegt, nee, ik kom niet, ik spreek een woord. En dan gaat het geloof van die man groeien. Eerst dacht hij, Heer Jezus moet bij me thuis komen, dat kan niet anders. Net zoals Martha en Maria, vlug, vlug, Heer Jezus, hij ligt op sterven, snel, snel, snel. Anders komt u te laat. En allebei zeggen ze tegen hem, als u eerder hier was geweest, had u hem nog kunnen genezen. En nu dan? Maar uw geloof gaat groeien als de Heer Jezus zegt, neem de steen weg, Martha protesteert nog, maar hun geloof gaat groeien. Zoals het geloof van die hoveling. Die eerst dacht, de Heer Jezus moet komen. En de Heer Jezus zei, nee, een woord is genoeg. En een heel andere, die hoofdman in Capernaum, waarvan we lezen in Matthäus 8. Van hem zegt de Heer Jezus, wat een groot geloof had die man, zeg. Want die man zegt al meteen tegen de Heer Jezus, u hoeft helemaal niet bij me te komen. Eén woord van u is genoeg. Eén woord van u is genoeg. Dat is geloof. Heeft niks met zaligmakend geloof te maken. Dat is een groot geloof. Dat is een geloof dat zoveel vertrouwen in de Heer heeft dat hij maar een woord hoeft te spreken en het gebeurt. En de tweede keer dat de Heer Jezus dat in de Matthäus-evangelie zegt, is in Matthäus 15 bij die Canaanese vrouw. De Heer Jezus doet net of hij niets hoort. Ze komt met die smeekbeden over haar dochter. En de Heer Jezus houdt zich doof. En tenslotte zegt hij om haar te beproeven, ik ben alleen gekomen voor het huis Israëls. En dan zegt ze, ach Heer, schiet er toch nog wel een paar kruimeltjes over voor een arme heiden. Ik kan me zo voorstellen dat dat dwars door het hart van de Heer is heen gegaan. Die vrouw had geloof genoeg voor een paar kruimeltjes en ze krijgt het. En haar dochter wordt gezond. En de Heer Jezus zegt opnieuw, zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Een Romeinse hoofdman en een Canaanese vrouw die heel Israël beschaamd laten staan vanwege een groot geloof. De een had aan een woord genoeg en de ander had aan een paar kruimels genoeg. Zo'n geloof. Als u en ik af en toe als een charisma, als een genadegeschenk uit de hemel zo'n geloof zouden ontvangen, zouden er geen wonderbaarlijke dingen gebeuren? Ik wil u nou niet te veel over voorwaarden spreken, maar er zijn er een paar die we toch wel moeten bedenken. Laat ik nou de eerste Johannesbrief als voorbeeld nemen. In 1 Johannes 3. Als we in zijn geboden wandelen, vers 21 en 22, ga thuis maar eens nalezen. In 1 Johannes 3. Als wij in zijn geboden wandelen, dan krijgen we alles wat we vragen. Dat is gehoorzaamheid als voorwaarde. Geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben we vrijmoedigheid tegenover God en ontvangen wij van hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht. Dat is een belangrijke morele voorwaarde. Een groot geloof is niet jezelf opwerken naar een bepaald niveau, kunstmatig die lier maar opdraaien. Een groot geloof is niet een sfeer van een opgezweepte emotie in zo'n zaal als hier teweeg brengen, totdat we allemaal op een bepaald hoogtepunt zijn, wat puur emotie is, waar je zo doorheen prikt. Geloof is in alle rust vertrouwen op wat God gezegd heeft vanuit de absolute toewijding, want daarover gaat het. Als het gaat over het gehoorzaamheid van de geboden, dat is niet wetticisme. Dat is volstrekte toewijding. Een reden waarom we zo weinig de stem van de Heer horen, heb je wel eens over nagedacht? Ik weet niet of ik het al eerder gezegd heb. Waarom klagen we zo vaak dat wij zoveel moeite hebben de stem van de Heer te horen? En één eenvoudig antwoord zou wel eens kunnen zijn, dat de Heer Jezus weet dat als hij ons vertelt wat we moeten doen, dat we het toch niet doen. Waarom zal hij, mag ik het even heel gewoon zo zeggen, waarom zal hij dan de moeite doen om het ons te zeggen? Ik heb mezelf wel eens op de proef gesteld. Durf ik tegen de Heer te zeggen, Heer, ik wil meer van uw stem horen. En ik beloof u dat alles wat u tegen me zult zeggen, dat zal ik ook doen. Als ik dat zou bidden, zou ik veel meer de stem horen dan ik hem hoor. Als dat werkelijk de grondhouding was van mijn leven, elke dag opnieuw, als ik zo de dag begon, Heer, spreek maar tegen me. En wat het ook is, hoe gek het ook is, al moet ik mijn zoon offeren of al moet ik mijn land verraden. Heer, ik zal het doen omdat u het zegt. Kun je je voorstellen dat de Heer vaak zo zachtjes praat of helemaal niet praat? Omdat hij toch wel ziet dat wij het niet willen, dat we niet doen zullen wat hij zegt. Is dat niet een belangrijke reden? En een andere is in 1 Johannes 5, vers 14 en 15, dat is het tweede wat ik noem. Indien wij bidden naar zijn wil. Het is ongelooflijk hoe vaak wij bidden om zijn wil. Let maar eens op, het is een beetje Nederlandse gewoonte, in andere talen ken ik dat niet zo. Hoe vaak wij zeggen, wilt u, wilt u, wilt u, wilt u, wilt u. We vragen dus constant of hij iets wil. 1 Johannes 4, 5, vers 14 zegt, niet als wij bidden om zijn wil, maar als wij bidden naar zijn wil. Zoals Elia, die was zo dicht bij God. Hij voelde de pijn van God over de goddeloosheid van Agab en van het hele volk zo intens, dat God hem zijn wil kon bekendmaken. En dat was voor straf geen regen. En Elia bad een gebed, zegt Jacobus, dat het niet zou regenen. 3,5 jaar en het gebeurde niet. En hij ging naar Agab en hij zei, het gaat niet regenen, afgezien anders dan om mijn woord. Dat is een daad van geloof. Stel je voor dat het een tijdje later zou gaan regenen. Ik zou zoiets niet graag durven zeggen, want ik denk, ja, als het wel gaat regenen, sta ik in mijn hemd. Maar dat is klein geloof. Als God het tegen je zegt, dan kun je het doen. Dan moet je het nazeggen. Dan moet je het geloven. Want als je God vertrouwt, dan weet je dat hij zijn woord waarmaakt. Elia was zo dicht bij God, dat hij zelfs, dat lezen we pas in Jacobus, dat gebed bad dat het niet zou regenen. En toen het Gods tijd was, toen zei de Heere God, ga heel Israël bij elkaar roepen, want ik ga regen geven. Maar dan moeten ze zich wel eerst bekeren. En alles wat Elia toen deed, dat deed hij in nauwgezet overleg met de Heere God. Anders is het overmoed. Het is toch overmoed als ik hier vandaan zou gaan vragen of er vuur in de hemel mag komen om die kaars aan te steken. Dat is overmoed. Maar als het nodig zou zijn voor u, en de Heere God zou tegen me zeggen dat ik daarom mocht bidden, dan hoop ik dat ik de moed zal vinden om te bidden dat er vuur van de hemel komt om die kaarsen aan te steken. Moet het wel treurig met u gesteld zijn, maar het zou kunnen. Maar het geloof houdt dan in het vertrouwen als God het tegen me zegt dat hij het ook zal doen. Dat ik niet op bang hoef te zijn om op mijn gezicht te gaan. Want hij zal niet toelaten dat ik op mijn gezicht ga. Dat is het lef van Elia op de Karmel. Ik ken geen groter voorbeeld van een geloofsdaad in het hele Oude Testament. Als Elia die daar staat tegenover al die honderden priesters, met het hele volk daaromheen. En die zegt, vragen jullie dat er vuur uit de hemel komt om op het altaar neer te dalen. Dan zal ik bidden om vuur uit de hemel op dit altaar. En als het allemaal mislukt is, dan maakt hij zijn eigen altaar kletsnat, zodat geen enkele truc daar vuur in zou kunnen brengen. En dan zegt hij een heel eenvoudig gebed. Dan hoef je ook niet te schreeuwen tegen de Heere God zoals die Baalspriesters doen. Je hoeft je al helemaal niet insnijdingen te maken. Maar je hoeft zelfs niet te soebatten. Je hoeft niet een hele nacht door te bidden. Hij bad een eenvoudig gebed en het vuur kwam van de hemel. Waarom? Omdat hij geloofde wat God gezegd had. Dat is geloof. Er zijn hele dagen dat ik zo'n geloof niet heb. Maar er zijn van die momentjes dat ik het een beetje mag kennen. Zoals u ook. Van die momenten dat God het als een genade geschenk geeft. Het geloof. Om er tegenaan te gaan. Dat is geloof. Soms hebben we rare moeite mee, hè, om het om dingen te doen voor God. Ik zag ontzettend tegen de jongerendag op. Ik hoop niet dat ik het u hier verteld heb wat ik nou ga vertellen. Anders moet u het maar aan mijn gevorderde leeftijd toeschrijven. Ik zag er enorm tegenop. En de donderdag voor de jongerendag ging ik erop uit naar mijn bekende bankje in het bos om daar te bidden en in mijn bijbeltje te lezen om kracht op te zamelen. Maar ik durfde niet te gaan, want bij dat bankje zag ik een vervaarlijk grote hond. Een van de grootste die ik in mijn leven gezien had. Maar misschien leek het ook zo. En ik liep om en ik ging door dat hele bos en ik vond nergens een ander bankje. En halverwege dacht ik, ja, dat is toch een beetje te gek, zeg, kom, een hond. Ik ga terug naar mijn bankje. En uit de verte hoorde ik hem al blaffen. En ja hoor, daar stond dat mormel. Het heeft 3 uur geduurd. 3 uur door dat bos gezworven. Het is geen onzin wat ik u vertel. En toen zei de Heer, nou ga je naar die bank. Ik zat nog maar net op het bankje. De hond was toen aan de andere kant van het veld en hij zag mij. Er was een baasje bij en ik commandeerde hem, maar daar luisterde hij totaal niet naar. En die hond rent over dat veld naar mij toe. En ik ben al eens eerder door een hond aangevallen en gebeten. Daar hou je nog eens een extra frustratie aan over. En toen hij vlak voor me stond, stak ik mijn hand uit en ik zei in de naam van de Heer Jezus. En hij bleef een meter voor mij staan. En hij ging terug met de staart tussen de benen. En toen hij aan de andere kant stond, bedacht hij zich. En ik dacht, ja, dat is toch te gek. Hij dacht hetzelfde als wat ik eerder gedacht had. Hij dacht, dat is toch te gek. En weer met een reusachtige vaart het baasje schreeuwend op de achtergrond tot een meter voor mij. En ik sprak dezelfde woorden. Toen droopte hij voor de tweede keer af. En toen zei de Heere God tegen mij luid en duidelijk, zo, nou ben je klaar voor de jongerendag. Had hij 3 uur over gedaan. Zo'n held ben ik ook weer niet. En die jongeren dachten dat waren nog niet eens goddeloze Israëlieten die zich van de Baals moesten bekeren. Maar het is wel een geloofsdaad. En ik zeg het niet om iets stoers van mezelf te vertellen, integendeel. Want een ander zou het na een kwartier al geleerd hebben of die zou meteen die hond hebben geconfronteerd. Dus het is eigenlijk een heel laf verhaal. De Heer had er 3 uur voor nodig voordat het mij rond liet zwerven en ik de moed had verzameld. Dan moest hij nog heel duidelijke taal tegen mij spreken om die confrontatie aan te gaan. Maar ook om te laten zien, in mijn kracht kun je het. Niet in je eigen kracht, in mijn kracht. En toen gebeurde het. Zijn die mensen in de zaal die zo'n geloof zouden willen ontvangen? Nou, dat is dan jammer. Ik wel. Ik wil veel vaker dat soort geloof ontvangen. Een geloof om bergen te verzetten. Nu komen er een paar aarzelend los. Ik wil veel vaker zo'n geloof ontvangen waarmee ik bergen kan verzetten. Waarmee ik hele stadions aan kan, dat hoort dan bij mijn bediening. Ik wil veel vaker zo'n geloof ontvangen waarmee ik moerbeibomen kan ontwortelen. Ik weet het niet, als God me ooit zou roepen om op zo'n karmel te staan, dan wil ik dat geloof ontvangen. We lezen in Hebreeën 11 dat door de profeten hele koninkrijken onderworpen hebben. Ik zou willen dat er 10.000 Nederlanders waren die zoveel geloof hadden dat heel Nederland aan de voeten van de Heer Jezus kon worden neergelegd. Omdat ze zo'n groot geloof hebben. En soms wens ik gewoon als oudste van mijn gemeente dat ik genoeg geloof heb om te doen wat er in Jacobus 5 staat. Het geloven gebed van de oudste zal hem of haar gezond maken. Het zal heel mooi zijn. Niet waar? Heer, geef ons meer geloof. Ik ga u nu uitnodigen. Niet om nu al weg te lopen, maar onmiddellijk als deze dienst ten einde is. Heb nou eens geloof. Om met een van de mensen van het team te gaan praten. Wees niet bang. Het zijn mensen net als u. Het zijn mensen die misschien wel net zo zenuwachtig zijn wat voor mensen ze straks tegenover zich krijgen en hoe ze moeten bidden en wat ze moeten bidden. Die misschien nu al vragen, Heer, geef ons een woord van wijsheid, geef ons een woord van kennis om te weten wat we moeten bidden en hoe we moeten bidden. Zij hebben ook dat geloof nodig en u hebt het geloof om daar naartoe te gaan. Misschien omdat u bezorgd bent. en uw kleingeloof voelt, misschien omdat u die angst voelt, misschien omdat u die blokkades in uw leven voelt, als de Heer Jezus zegt vanwege uw kleingeloof, dit soort vaart niet uit dan door bidden en vasten. Als u die blokkades in uw leven voelt, of misschien wel om wat ik straks tegen u zei over die pornografische verslaving, of wat het ook mag zijn in uw leven, of misschien gewoon omdat u zegt, ik ben zo'n kleingelovig iemand, Heer, alsjeblieft, geef me meer geloof. Geef me meer geloof. Gewoon. Kom alsjeblieft. Schaam je niet. We blijven hier de hele nacht doorgaan, net zolang het tot de laatste geweest is. We hebben tijd. Kom alsjeblieft. Schaam je niet. We hebben niet veel tijd om lange verhalen aan te horen. We hebben geen tijd voor lange gesprekken. Maar we willen graag met u bidden. En kom gerust. Kijk een beetje om u heen of niemand het ziet en dan wipt u zo het hoekje om hier naar achter. En we willen graag met u bidden. Zullen we nu samen met elkaar bidden? Zullen we samen het gebed bidden? Heer, geef ons meer geloof. Heer, dank u wel dat u die 9 geschenken voor ons hebt. Waarvan we 3 vanavond hebben overdacht. En we beginnen langzamerhand al te voelen, Heer, dat we die alle 3 die geschenken nodig hebben. Wat hebben we nodig om af en toe tegenover een ander mens die onze hulp vraagt, dat woord van wijsheid te spreken. Niet omdat we van die verstandige lieden zijn, met gezond verstand en goede intuïtie, maar omdat wij de Heilige Geest ontvangen hebben. Heer, leer ons dat woord van wijsheid te spreken. Heer, leer ons open te stellen voor dat woord van kennis. Waardoor we informatie ontvangen die we anders niet zouden kunnen weten. Maar waardoor we gerichte vragen kunnen stellen en mensen daardoor kunnen helpen. En ach, Heer, geef ons geloof. Vermeerder ons het geloof, Heer. We willen mensen zijn van wie u kunt zeggen. Wat een groot geloof. En dan zullen wij tegen u zeggen, Heer, ach, we hebben het maar van u gekregen. Het is een geschenk van uzelf. Hier zijn mensen in deze zaal met een grote berg voor zich. Hier geeft ze een geloof dat ze kunnen planten en waarin u kunt investeren. Een geloof dat gaat groeien totdat die berg uit hun leven kan worden verwijderd, wat het ook mag zijn. Heer, ik bid u voor mensen met zo'n berg in hun leven, of met zorgen, of met angst, of met twijfel, of blokkades, kleingelovige mensen, dat ze de moed mogen vinden om naar achter te komen en te vragen om gebed. Zomaar aan een vreemde te vragen, wil jij voor me bidden? En Heer, geef ons dan maar het geloof om te bidden voor die onbekende mens die voor ons staat. Opdat die mens een zegen van u ontvangt, Heer. Een geloof mag ontvangen dat kan gaan groeien. Waardoor we de berg in ons leven aan de kant kunnen schuiven. Geef ons geloof, daar waar we het nodig hebben, Heere God. Om anderen te dienen, om uw volk te dienen. Of als er eens 10.000 gelovigen in Nederland waren. Mensen met zo'n groot geloof. Dan zouden we als de profeten van ouds koninkrijken kunnen onderwerpen. Kunnen neerleggen aan uw voeten, Heer Jezus. Geef ons dat geloof. We danken u voor wat u ons hebt laten zien. Wees met ons. Verheerlijk uw naam in ons. Amen.